kan mooi zijn. Lenteweertje, glaasje champagne voor onze gasten ondertussen. En Ella Fitzgerald die een liefdesliedje zingt. Heb je het gehoord, Koen? De hele opsomming van Your Camembert, Your the Louvre, Your the Mona Lisa en Your Mahatma Gandhi. Want daarover gaan we praten met professor Wienand Callewaert. Over het boek Great Soul heet het, Mahatma Gandhi and His Struggle with India van Joseph Lelieveld. Was correspondent voor de New York Times in Zuid-Afrika en India. En later ook jarenlang hoofdredacteur van de New York Times. Dus niet van de minste. Heeft een bijzonder boek geschreven, een biografie van Gandhi, die nu verboden is in een aantal staten in India. Omdat er onder meer wordt ingegaan op het seksleven van Mahatma Gandhi. Ik had beloofd dat we dat gingen doen. Ik heb begrepen, professor, dat de grootste controverse ontstaan is over de relatie van Gandhi met Herman Kallenbach. Wie was dat?
Ja, Kallenbach was een man die oorspronkelijk uit Litouwen kwam en dan in Oost-Pruisen is geëvolueerd tot een bodybuilder en in het jaar, het einde van de 19e eeuw, naar Zuid-Afrika is gegaan, zoals veel Duitsers toen naar Namibië en Zuid-Afrika trokken.
En waar Gandhi op dat moment woonde en werkte als advocaat?
Gandhi was toen ook al een aantal jaren in Zuid-Afrika. En daarom is dat boek ook door die auteur zo boeiend, omdat die man een aantal jaren correspondent geweest is in Zuid-Afrika. Dus Zuid-Afrika goed kent en ook goed ervaart. En daarin Gandhi goed kan plaatsen.
Ja, want dat wist ik niet, maar dat is een groot verrassing. De helft van het boek is die periode in Zuid-Afrika. Ja. Voor Gandhi wereldberoemd is geworden in India. Ja. Heeft hij eigenlijk al in het klein geoefend op zijn geweldloos verzet, onder andere?
Wel, of het is omgekeerd. Door de situatie in Zuid-Afrika is hij stilaan gegroeid in een inzicht dat hij later kon gebruiken in Indië.
Ja.
En de bedoeling was eigenlijk aanvankelijk dat hij maar 1 jaar in Zuid-Afrika zou blijven. Hij was advocaat en hij vond geen werk in Bombay, in Mumbai. En hij ging een moslimfirma vertegenwoordigen die in een dispuut was in Zuid-Afrika met een andere moslimfirma en die werd vertegenwoordigd door een Britse advocaat. En zijn eerste job was dus daar die firma verdedigen en na 1 jaar zou hij terug naar huis gaan.
Ja, uiteindelijk is
hij
er
14 of 20 jaar gebleven.
20 jaar gebleven, ja. En dan heeft hij daar een, ik mag wel relatie zeggen, gehad met die Herman Kallenbach, die Oost-Pruisische bodybuilder.
Ja, dus eigenlijk hadden ze alle twee een inzicht dat de wereld een beetje moest veranderen en dat ze het op een ethische manier moesten doen. En die Tolstoy-boerderij waar ze dan samen met andere mensen trouwens ook de utopische wereld van Gandhi zouden uitwerken.
Ja, dat was een commune waar ze leefden.
Een commune waar ze echt volgens vegetarisch en zeer mooie ethische principes zouden leven.
Die ze van Tolstoy gehaald hadden.
En die Gandhi eigenlijk voor een deel uit Tolstoy had gehaald. Ja, ja. En eigenlijk heeft hij dat daar ontwikkeld. Die Kallenbach is daarbij gekomen. En zoals ik het, de citaten op die 3 bladzijden begrijp, die citaten waren al lang gepubliceerd, maar die zijn nu op een zeer subtiele manier weer in dat boek vervlochten, was hij tot die man aangetrokken en blijkbaar Kallenbach nog meer tot Gandhi. Nu, een jonge, mooie Indiër, slank, was bijna 1,80 meter, een beetje verlegen, heel intelligent. Was voor die bodybuilder waarschijnlijk aantrekkelijk. Zoals ik het heb begrepen, is daar nooit een seksuele relatie geweest. Zelfs niet een erotische relatie, want de meeste correspondentie gaat over vegetarisme. Hoe we die Tolstoy-farm kunnen uitbouwen.
Ja, ja, maar als maar, een aantal van de citaten uit de brieven die ze aan elkaar geschreven hebben.
Ja.
Ik kan het bijna niet anders. Als ze het hebben over wat er tussenin bestaat, de grootste liefde die de aarde ooit gekend heeft.
Ja, 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 ja.
En wat is het allemaal? Gandhi die zegt van to show me you have completely taken possession of my body. This is slavery.
Ja, 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 ja.
Of my body staat er wel, hè? En het strafste vond ik nog dat hij zegt op een bepaald moment als hij weg is van ik denk nog elke dag aan jou. Je foto staat op de schouw tegenover mijn bed.
Tegenover mijn bed, de enige foto.
Wat was dat? De katoen en de vaseline doen mij er elke dag aan denken.
Ja. En daarover
gaat moeten wij daaruit besluiten?
Ja, precies. Dat is natuurlijk de vraag. Laat me eerst naar de auteur terugkomen. De manier waarop hij die citaten gebruikt of manipuleert of aanbrengt, is met vraagtekens. Hij zegt dat die vaseline in het jaar 1900, wat was dat? Wel, blijkbaar, dat wist ik dus niet, had Gandhi veel last van constipatie en hij gebruikte enemas om daar vanaf te geraken. En vaseline, schrijft de auteur, ik was er dus niet bij, ik zie alleen wat in het boek staat.
U citeert,
staan,
ja.
Schrijft, ja, misschien was dat een verwijzing naar wat er gebruikt werd om die enemas te kunnen toepassen, vraagteken.
Om die wat te kunnen toepassen?
En dus enema, weet dat?
Wat is een enema?
Wel iets om de constipatie te...
Ja, ik heb dus lang geleden dat ik nog constipatie heb gehad. Is dat een lavement?
Ik denk dat dat een lavement is.
Ja, ja, ja. En hoe moet je dat dan toepassen? Enfin, laat het ons nu bespreken voordat we straks aan tafel gaan.
Dus de auteur zegt misschien is de verwijzing daarnaar toe en niet noodzakelijk naar wat wij zouden verstaan gebruiksmiddelen voor een homorelatie.
Ja, ja, ja.
Vraagteken.
Vraagteken.
En omwille van die vraagtekens, denk ik, blijft de auteur op de vlakte en mag men niet... Ik had nu 2 dagen geleden nog een delegatie van studenten uit Mumbai, toevallig, bij mij in de faculteit. En ik heb dat te berde gebracht en ik zeg, kent je dat boek? Oh ja, het moet verbannen worden, want daar wordt gezegd dat hij een gay relation had. Zeg, dat wordt daar niet gezegd. Heb jij het gelezen? Nee. Niemand had gelezen en blijkbaar de meeste mensen die die ban ondersteunen, hebben het ook niet gelezen.
Nee, maar de vraag dus wordt wel gesteld.
De vraag wordt gesteld en die vraag is al gesteld 20 jaar geleden.
Ah ja?
Ja, die brieven van Gandhi aan Kallebach, dat is uw afdeling, nee?
Dat is de dokter die mishandeld wordt.
Die brieven van Gandhi aan Kallebach zijn lang geleden gepubliceerd. De brieven van Kallebach aan Gandhi heeft hij vernietigd. Maar dus zijn brieven van Gandhi zelf, die zijn gepubliceerd gebied. Dus na het overlijden van Gandhi of van Kallebach ook, is dat in het staatsarchief in Delhi gekomen en dan daarna is dat gepubliceerd. Dus dat was eigenlijk al bekend.
En vernietigde Gandhi wel vaker brieven of heeft hij alleen maar de
dat
brieven van zijn vriend?
Dat weet ik niet.
Vriendje.
Ja, dat weet ik dus niet.
Nee. Want Gandhi was eigenlijk... in het boek wordt hij ook een van de grootste en eerste persmanipulators genoemd. Die werd voortdurend gevolgd door journalisten. Die liet voortdurend... Gaf hij perscommuniqués eigenlijk, hè? Dag in dag uit.
Later.
Ja.
Niet in Zuid-Afrika.
Niet in Zuid-Afrika, maar in India dan. Deel van zijn leven waarin hij echt heel beroemd is geworden.
Maar ik wil er nog iets aan toevoegen in verband met dat seksleven van Gandhi. Het is niet gemakkelijk allemaal. Hij, op 34-jarige leeftijd heeft hij een eeuwige gelofte van celibaat genomen, omdat hij vrijde met zijn vrouw op het moment dat zijn vader is overleden. Hij was er niet bij zijn vader. Dat moet, volgens de uitleg die men geeft, een trauma hebben gecreëerd bij die man dat hij zei nooit meer.
Ah, want dat heb ik niet in het boek gelezen.
Nee, maar ja, goed, dat is zo geweten.
Ja, want hij was dus echt geïnteresseerd van, hij wist voor geheel onthouden.
Hij leefde dus apart in het grote huis op één veranda, omdat daar warm was in Zuid-Afrika. Sliep zijn vrouw met een aantal medestanders. En op de andere veranda sliep Gandhi en onder andere ook Kallebach.
Ja. En dan mogen wij daar niks uit besluiten.
Maar er sliepen nog andere mensen.
Ja,
okay. Ik wil niks verdedigen, want ik weet het niet. Ik was er niet bij, ik was er niet geboren. Ja. Nu helemaal... Maar het boek suggereert dus niet... suggereert zelfs niet. Stelt de vraag alleen maar.
Ja. En anders, ook heel vreemd, op het einde van zijn leven... dan vordert hij zijn achternichtje op.
Ja, ja.
Manu heet die. Die moet toen 16 jaar geweest zijn. Hij was iets in de 70.
Zoals koning David in de woestijn, die ook kou had en dan de twee meisjes naast liggen.
Ja, vraagt om naakt bij hem te komen liggen elke nacht.
Wat schrijft Gandhi daarover? Want dat was natuurlijk controversieel. Hij schrijft erover, ik heb aan een meisje gezegd, een achternicht, ik zal voor u zijn als een moeder. Suggererende, ik heb geen seksuele relatie met u, dat wil ik ook niet. Ik ben een moeder. Het was een grootvader voor haar natuurlijk. Ik ben een moeder. Dus op seksueel gebied waren er een aantal dingen die wij niet heel gewoon vreemd vinden.
Want hij verkocht het als een experiment. Hij zei, kijk, ik ga, de ideale man moet kunnen
zonder
naast
erectie,
een aantrekkelijke...
Zonder detail, erectie. Ja,
naakte vrouw gaan liggen de hele nacht en geen erectie.
Geen erectie krijgen,
Helaas, 14 april 1938 heeft Gandhi een erectie gehad.
Weet je, dat
staat in dit boek.
Zo met datum en...
Dat heeft hij zelf zo genoteerd.
Dat is zo uitzonderlijk dat hij dat noteert.
En hij was ook zo teleurgesteld.
En zo frustrerend ook. Ja. Dus daarom, als er gesuggereerd wordt, hij had een gay relatie met een man. Die man was zo gecompliceerd op seksueel niveau, ook naar vrouwen toe, dat ik mij zou afvragen, hoe zou hij in elkaar storten, stel dat hij, met uw vaseline enzovoort.
Heel complex. Is het, en daarom ligt dat zo gevoelig in India? Ik dacht, de Kama Sutra, dat komt ook uit India. Dus op zich moet daar toch wel een bespreken.
Ik was geboeid om het boek te bekijken, om te zien, wat is de dubbele agenda van die ban. Waarom is het verbannen? Politici, niet alleen in Indië, hebben meestal een dubbele agenda als ze in het publiek iets zeggen.
Ah, dus als ze tegen het boek zijn, is het niet omwille van...
Ik heb gelezen en gelezen en gelezen en op een bepaald moment kom ik... dus die seksuele toestanden zijn op bladzijde 90 enzovoort, 3-4 bladzijden.
Ja, zoiets. Hè.
En ik kom op bladzijde 345. waar de even subtiele auteur Lilyfeld als getrainde journalist ingaat op die man. En hij zegt, ja, waarom in Maharashtra, dat is de staat Bombay, en Gujarat ten noorden van Bombay. Eerst in Maharashtra. Waarom? In Maharashtra, en nu zijn we politiek aan het bespreken, in Maharashtra is de Congrespartij aan de macht met een zeer rivaliserende Shiv Sena. Ik kan dat woord niet gebruiken, Vlaams Blok bestaat niet meer, maar dus een nog rechtser dan Vlaams Blok politieke partij in Maharashtra rond Bombay. Zeer hindoe-nationalistisch. De Congrespartij wil seculier zijn. Zij merken dat in dat boek een aantal dingen staan tegen de vader van de natie. En ze dachten, we gaan scoren door dat boek dat een aantal insinuaties maakt, te bannen.
Ah ja, dus de centrumpartij gaat extreem rechts voorbij, zeg maar. Ja. Om zeker te zijn dat zij al eerst zijn met...
Een aantal dagen daarna in de staat Gujarat. Goed, maar het tweede puntje nog erbij. De man die Gandhi heeft doodgeschoten in 1948 was van Maharashtra. Dus dat blijft een vlek op het Maharashtra-imago. Hij was een Marathi. En hij kwam uit de kringen, en dat komt dan in de analyse van de politiek in Gujarat, de staat ten noorden. Hij kwam uit de kringen die aan de basis liggen van de BJP-partij, de Hindoe-nationalistische partij, die in een aantal staten domineert en die in Gujarat domineert.
Ja, ja. Dat is, dat is de staat waar Gandhi ook van afkomstig is. Ja, en die wordt nu geleid door een partij.
Ja, en daarvan is de chief minister Modi. Ik heb niks tegen die man, maar dat is de minst Gandhi-persoon die je kunt voorstellen. Hij steunt groot industrie. Nu moet ik mijn woorden een beetje wegen.
Ze luisteren niet
hij
mee in
laat
India nu.
Toe. Hij grijpt niet onmiddellijk in als er spanningen zijn tussen hindoes en moslims. En in 2002 zijn daar die grote rellen geweest. Een trein met hindoe-pelgrims werd aangevallen door moslims. 22 doden. Revanche in heel de staat Gujarat. 2000 doden. En Lilyfeld verwijst daarnaar, naar 2002, maar op een heel subtiele manier, zonder het te zeggen, maar met een vraagteken ook, zegt hij, ja, zou het kunnen dat als er een... als men een oog heeft dichtgedaan aan de kant van de politie of het leger, toen die rellen bezig waren, zou dat kunnen te maken hebben dat de regerende politieke partij in Gujarat, is echt niet BJP, dat de regerende politieke partij in Gujarat eigenlijk zijn wortels heeft in de beweging, de RSS van de jaren 1940, 1950, waaruit de moordenaar van Gandhi is ontstaan. Heeft dat daar misschien iets mee te maken? En ik dacht, potverdorie, is dat de dubbele agenda? Die domme politieke Modi heeft dat boek nu gebannen, zodat iedereen nu zou gaan lezen. Ja, en dan ook gaat zien dat men nog eens invrijft. Ja, man, heb daar niet op tijd ingegrepen in die rellen daar. Hè?
Uiteindelijk ligt die verwijzing misschien wel veel gevoeliger.
Vraagt je.
Dan
nee,
over
ik heb niks
gezegd. Ook u stelt alleen maar vragen. Ja, oké, goed. Dan blijven er nog, hoeveel is het? 359 bladzijden van de
zeer boeiende bladzijden. Zeer aanbevolen.
Die gaan we zo meteen bespreken. Thank you. Professor Wienand Kallewaert nog altijd over de nieuwe biografie van Mahatma Gandhi, Great Soul. Daarnet hadden we, ja, wat zijn de dingen waar Gandhi al voor gestreden heeft in zijn leven? Daarnet hadden we het over de rellen tussen moslims en hindoes. Hij heeft een hele leven geprobeerd om die twee te verzoenen. Als je dan vandaag ziet, er blijft niet veel van over. Hè?
Ja, dat was eigenlijk op het einde van zijn leven een van de... Ja, een verbitterd man, maar toch een man die... Die van zichzelf zei, geregeld, 2-3 maanden voor zijn dood... Ik ben klaar om doodgeschoten te worden.
Ja.
Is dat verschillende
keer? Heeft hij heel vaak gezegd.
Omdat hij zag dat de utopie van een samenleving... Waar die twee wereldreligies samenwonen... Misschien toch niet realiseerbaar is. En wat in Indië nu gebeurt... Ik zeg altijd, ik ben nu al 60 keer in Indië geweest... en ik heb nog een droom over Indië... dat dat een laboratorium wordt waar stammen zoals we in Vlaanderen en België hebben... waar culturen kunnen samenwonen zonder vechten. Maar dat is misschien maar een droom. Hè? Ja. Er zijn 125 miljoen moslims in Indië nu... en die sommige mensen in die fanatieke politieke partijen zeggen... alle moslims naar Pakistan. Dus buiten. Hè? Moslims buiten. En dat was juist het tegenovergestelde wat hij daar wilde. Hè? En dat was de reden ook waarom de hindoe-fanatici hem hebben doodgeschoten.
Omdat hij daar zo voor gepleit
heeft. Ja, en het...
Want inderdaad, aan het eind van zijn leven was hij vreselijk teleurgesteld. Hè? Ja, echt op het randje van depressief.
Ja. En hij was klaar om te gaan.
Voilà, laat mij dan maar martelaar worden.
Ja, hij was klaar om te gaan. Ja, en het ging om de centen. Hè? Uiteindelijk, de reden waarom hij werd doodgeschoten, of de eerste aanleiding was, 500 miljoen rupees, toen zeer veel geld, moest eigenlijk vanuit de verdeling van dat continent, het Britse continent, naar Pakistan gaan. En een aantal hindoe-leiders, Nehru, Patel enzovoort, hebben zich daar tegen verzet.
Ja, want op dat moment, dus je had eerst India en Pakistan waren één land onder Brits bestuur. Het moment dat die onafhankelijk worden, is er tegelijk een afscheiding in India, wat vooral een hindoe-staat wordt. en Pakistan wat een moslimland wordt.
Ja,
twee, de scheiding twee die je altijd heeft proberen tegen te houden.
Ja, en er was een probleem met de financiering.
Voilà, dan moet dat geld verdeeld worden.
Gandhi verzette zich tegen de blokkade van die transfer.
Die hindoes hielden dat geld achter.
Ja, men
dat ze
wilde
eigenlijk
dat
achterhouden
enzovoort. En uiteindelijk hebben ze dat toegegeven. Onder druk van Gandhi, die aan het vasten was weer. Hij vastte 10 keer tot de dood. En 3 dagen daarna...
Is hij daarom vermoord?
Wel, dat was
de druppel.
Genoeg. Dat was nu genoeg.
Ja, ja. Ja, van het vasten, dat is ongelooflijk. Het lijkt een beetje een verwend kind. Zoiets. Een hele leven lang, als hij zijn zin niet kreeg, begon hij te vasten. Is mijn indruk.
Wel, misschien moet de mama dat eens ook leren. Ja. Ja.
Het werkte wel.
Het was wel, men zegt ook soms, men zegt veel goede dingen. En die Gandhi-film was romantisch over Gandhi. Dat was een mysticus enzovoort. Hij had veel slechte kanten ook. Naar zijn vrouw toe, naar zijn eigen kinderen toe. Maar hij was ook beestig koppig. Hè. En men zegt soms dat hij situaties van verzet aantrok. Om die ingeboren trek van te kunnen zich verzetten.
Om ergens tegen te kunnen zijn.
Ja.
Ja.
Er is een boek geschreven van zeker Eriksen over de psychoanalyse van Gandhi. Dat is ook wel boeiend om eens te bekijken.
Ja, ja, want hij was blijkbaar echt overtuigd van zijn eigen gelijk. En hij alleen wist het. Ja, en als hij niet meedeed, ging hij
niet
hongerstaken.
Hij was geen gewone, op veel punten, veel positief punt, was geen gewone. Maar toch uitzonderlijk, ja. Het was geniaal in alles. En ook in zijn slechte kanten misschien.
Ook een onmogelijke mens, een beetje. Ja. Wat zegt u dat voorzichtig? Laten we ook eens kijken. Wat hij nog zijn hele leven geprobeerd heeft, is om het kastensysteem afgeschaft te krijgen.
Ja.
Hè?
Ik ben dus ook, ik zeg het ook in mijn lezingen, om mensen te chockeren, ik ben dus ook tegen de afschaffing van het kastensysteem.
Tegen de afschaffing?
Ja.
Wacht. Okay. Hoe werkt het kastensysteem?
Okay, ik heb gechoqueerd, ik heb al veel mensen mee gechoqueerd.
Ja, proficiat, het is gelukt.
Ze komen geregeld bij mij zo. Zeg, professor, wanneer gaan ze nu dat kastensysteem afschaffen dat India kan vooruitgang maken? En zeg, dat is goed dat bestaat. Maar, en dat zei Gandhi ook, de apartheid die her en der, en die zeker op veel plaatsen nog altijd bestaat op basis van het kastensysteem, dat moet je tegen verzetten. En Gandhi was ook niet voor de afschaffing. Je kunt een systeem dat een structuur heeft aan de maatschappij, dat veel goede voordelen heeft, je kunt dat niet afschaffen.
Maar is die segregatie, die apartheid, is dat niet de essentie van het kastensysteem?
Wel, er kan uit een klassifiek... Laat me om een keer beginnen. Wat is het kastensysteem in Indië? In 3 lijnen.
Graag.
Is een vaststelling dat er een onderscheid is tussen de mensen.
Je wordt geboren in een hoge kaste of in een hele lage.
Dat genenpatroon dat jij hebt meegekregen, dat wij hebben meegekregen, de omgeving thuis bij papa en mama, bepaalt al een verschil tussen mensen. Eén. Men stelt dat vast.
En dat ligt vast ook voor de rest van je leven.
Dat is bij ons ook zo. En de strategie die in het hindoeïsme en ook in het boeddhisme eigenlijk mensen zingeving heeft met alles in het leven is... Wat is, is. Ik leer daarmee omgaan. Goed. En men gaat dan over een periode van ja, de eerste 1500 jaar voor onze tijdrekening, gaat men dat stilaan gaan in een hiërarchische structuur vastleggen, want de wereld is zo geschapen dat er verschil is tussen de mensen. Goed. Men leert dus omgaan met de realiteit.
Ja, maar
bijvoorbeeld... Maar als gevolg daarvan, wie dan onder tafel zit... Ja, er zijn 4 kasten, dat zijn 70% boven tafel en 4 onderverdelingen. En 30% dalits onder tafel.
Ja.
En als men dat systeem van een reële hiërarchie gaat hanteren... om wie onder tafel zit nog meer te onderdrukken... Daartegen ben ik ook en was Gandhi ook.
Was Gandhi ook, ja. Want er komt dus...
Dat is een verschil dan...
Op voor die laagste klasse die je niet mag aanraken of je bent onderaan. Ja. In sommige gevallen mag je nog niet naar kijken. Moet je dus weggestopt worden. Het enige wat ze mogen doen is latrines leegmaken.
Vuil opkuisen
van de mensen. En dat vindt u dus, dat moet kunnen. U bent tegen de afschaffing van de...
Maar tegen het feit dat iemand daarin moet blijven... En daar moet in gestigmatiseerd blijven. Dat is verkeerd. Maar dat er een ja, bij ons is er ook een kastensysteem. Moeten we maar aan de KU Leuven komen werken? Ja?
Ik kijk u verwonderd aan. Ja.
Ja, ik kijk zo verbaasd.
Een kastensysteem dat op geboorte is gebaseerd? Ik zou denken dat het universiteit op verdiensten is.
Het is meer
is
economisch, het is meer...
Nou, ik zou toch willen zeggen...
Dat is professor Martijn.
Dat is toch min of meer het in stand houden van een piramidaal systeem. Hè? En daartegenover heb je een bazaal systeem. Een systeem waarin je die piramide niet meer hebt, maar alles zoveel mogelijk gelijk trekt. En ik kan me eigenlijk moeilijk voorstellen dat je door het pleiten voor het niet afschaffen, die piramide dan niet maar in stand houdt.
Het wordt doorbroken. Hè. De man die de constitutie van Indië heeft geschreven, was een paria. Er zijn zeker twee presidenten van Indië geweest, paria's. Dus,
ja, want ondertussen is het wettelijk afgeschaft, hè? Eigenlijk mag het.
Mag ik daar eens
een heel praktisch vraag
afgeschaft? Ah, nee. Het is een examenvraag. Het was een examenvraag bij mij.
Oei, ik zou gebuist zijn.
Is de kasten bij wet afgeschaft? Nee.
Echt? Hè?
Zeg, als zo'n onaanraakbare president wordt, de essentie van het presidentschap is toch handjes geven? Handjes schudden voortdurend?
Handjes tegen elkaar en zo.
Professor Kallewaard doet nu een gevaar. Ja. De Indiër schudt geen handjes die...
Ja, waarom? Omdat het is een warm land en haar, sperma, bloed, zweet is zeer contaminerend, zeer onrein.
Maar je plooit je handen bij elkaar en je buigt zonder elkaar aan te raken. Okay.
En dat was trouwens een klein detail nu. Godsey, dus de moordenaar van Gandhi, had eigenlijk het plan om met een klein pistool... want Gandhi wilde geen security rond zich. Hij wist dat hij ging doodgeschoten worden. Hij wou met een klein pistool en met gevouwen handen dicht bij Gandhi komen. Maar die Beretta was dan toch te groot. En hij kon dat niet in zijn handen. En op het laatste moment heeft hij dan beslist om dat ergens in zijn hem te steken en hem zo dood te schieten van dichtbij. Ja.
Zeg maar, u was aan het zeggen dat het kastensysteem nog altijd bestaat in India.
Natuurlijk. Ah, ja.
Echt?
Maar ja.
Want dat moet toch dringend afgeschaft worden? Enfin. Hoe kan je dat nu in overeenstemming brengen met de rechten van de mens?
Het zou niet in overeenstemming zijn als het niet mogelijk was om economisch te stijgen omwille van uw kasten. En dat bestaat op veel plaatsen nog, dat is nog zo. Bij ons zijn ook veel mensen die door hun situatie van zeer laag geboren zijn gewoon niet meer naar boven kunnen geraken.
Dat is ook zo. Het is waar als je in... Maar,
dus als het kastsysteem daarvoor gebruikt, zoals de BJP nu ook doet, die zich vooral Brahmaans profileert, als zij het kastsysteem gebruiken om stemmen te krijgen en de anderen te onderdrukken...
Maar Brahmaans profileert, Brahmaans, dat zijn de priesters, dat is de hoogste kaste?
Nee, niet noodzakelijk.
Dat is de hoogste kaste, ja, sowieso.
De meeste priesters zijn Brahmanen, maar
niet
alle Brahmanen zijn priesters.
Nee.
Maar er is maar 5% van de hindoe-bevolking Brahmanen. Ja. Maar die zijn... 3000 jaar lang geïndoctrineerd. Ik ben
beter
geschapen
dan
uit het hoofd van de offermens enzovoort. Dus als je 3000 jaar lang... Je ziet, als je met Brahmanen te maken hebt, die hebben een rechte rug. Ik ga automatisch... Die gaan recht zitten.
Ja. Ja. Maar ik begrijp het, wat u zegt. Je kan dat niet van vandaag op morgen afschaffen. Mm. En ik heb begrepen dat Gandhi ook schrik had. Het is dat, als je dat... kaartenhuis uit elkaar haalt, dan heb je totale chaos.
Ja, maar het is niet alleen de kaarten. Het is ook zo dat door die stratificatie en het weten, ik behoor tot die onderverdeling, is er geweldige band voor bij de familie, voor bij de gemeente, voor bij de streek, voor bij de staat ook, tussen mensen van dezelfde subkasten. Niet alleen de vier kasten, zijn veel subkasten ook. En binnen de Brahmanen zal subkasten 200 zijn dochter niet uitgeven met een subkasten van de Brahmanen van 100. Wat is te zeggen zo? Maar dus al die verbanden geven een solidariteit die veel sterker is dan wat wij hier... Ja,
wij zijn allemaal individuen, elk voor zich. Je moet je weg maar zoeken. En daar bent u niet zo'n fan van. Ja, heren,
ik wou alleen
zeg het maar luid op,
het
werd dan vroeger op school gezegd.
3000 jaar bestaat, dat het moet blijven bestaan.
U bedoelt, de slavernij heeft ook 1000 jaren bestaan.
Mm. Ik weet dat ik nu gechoqueerd heb om na te denken. Ja, omdat men zegt altijd, goed, kast dat, schaf het af en Indië zal vooruit gaan maken. Zo simpel is het niet. Dat bedoel ik even met mijn uitspraak. Zo simpel is het niet. Omdat het geeft steun aan elk individu. Ik weet dat ik daar behoor. Ik kan daar economisch wel uit geraken, maar ik zal mijn kinderen... Uiteindelijk is kasten of subkasten maar twee dingen. Uithuwen en dieet.
Ah, dieet. Hoort bij elke
manier
kasten
van, manier
dieet.
Van eten, ja. Het is een beetje bepalend of je nu non-vegetariër bent of wel fruitist of veganist. Zo. En praktisch is het ook zo, als je partner, als jij graag een biefstuk eet en je partner, ook in België, is totaal vegetariër, dat is al een beetje moeilijk op de lange duur.
Ja, dus... kom, daar kunnen we toch overeenkomen.
Maar dus de subkastenstructuur bepaalt mij nog meer ook zo bij wie gehuwd. En wat uw keuken zal voorbereiden.
Ik mag er niet aan denken dat de schoonfamilie komt zeggen wat ik moet eten.
Wel, omdat uw vrouw bij u komt inwonen. Jij gaat niet bij de schoonfamilie inwonen.
Ah ja, dat is ook nog helemaal anders natuurlijk. Goh, razend interessant.